We vervolgen vanavond de schriftlezing van vanmorgen. Vanmorgen hebben we gelezen Openbaring 12, vers 1 tot en met 6. En vanavond lezen we vanaf vers 7 tot en met vers 12.
En er werd krijg in de hemel. Michaël en zijn engelen krijgden tegen de draak. En de draak krijgde ook en zijn engelen. En zij hebben niet vermocht. En hun plaats is niet meer gevonden in de hemel. En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang, welke genaamd wordt duivel en Satanas, die de gehele wereld verleidt. Hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel: nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus, want de verklager onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En zij hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis, en zij hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hierom bedrijft vreugde, gij hemelen, en gij die daarin woont. Wee degene die de aarde en de zee bewonen, want de duivel is tot u afgekomen en heeft grote toorn, wetende dat hij een kleine tijd heeft.
Het gedeelte dat wij samen gelezen hebben vanavond is ook de stof voor de prediking in deze avond. Dus Openbaringen 7, 12 vers 7 tot en met vers 12. En dat gedeelte wordt verkondigd onder het thema oorlog in de hemel. Oorlog in de hemel. Drie lijnen vanuit het gedeelte. Allereerst zien wij hoe de Satan verslagen wordt in de hemel. De tweede lijn, hoe de Satan verjaagd wordt uit de hemel. En de derde lijn, hoe de Satan vernederd wordt door de hemel. Dus verslagen in de hemel, verjaagd uit de hemel en vernederd door de hemel. Oorlog is vreselijk. Dat zagen we als gezin in de achterliggende dagen van heel dichtbij. In deze vakantietijd ook, nachtjes weggaan, hebben we in de achterliggende week ook een dag naar Overloon zijn geweest. Plaats en omgeving tussen Nijmegen en Venray in. Waar in de dagen van 1944 een verschrikkelijke slag heeft plaatsgevonden, die ook wel eens de vergeten veldslag wordt genoemd. Een hele omgeving dat in een paar weken tijd compleet werd verwoest. Vele duizenden mensen en soldaten lieten daar het leven. En ter herinnering aan die slag is daar nu een museum, het Oorlogsmuseum van Overloon, waar een grote expositie wordt gehouden. Allerlei spullen uit de Tweede Wereldoorlog worden daar tentoongesteld. Kanonnen, geweren, granaten, kogels, tanks en noem maar op. Indrukwekkend. Gelukkig is dat niet het enige wat in het museum staat. Want dat spreekt tot onze verbeelding en zeker tot de verbeelding van onze kleine kinderen. Die graag, ik denk dat uw kinderen net zo zijn als onze kinderen. En het zijn onze kinderen graag buiten oorlogjes spelen. Ik vind dat eigenlijk een verschrikkelijk spel. Ik denk dat we niet het enige gezin zijn waar geen speelgoed mag binnenkomen als een pistool of een geweer. Je speelt niet met de oorlog. Het indrukwekkende van die expositie is dat het begint met de voorgeschiedenis van de Tweede Wereldoorlog. Wat er allemaal in Duitsland gebeurt. Hoe de nazi's hun satanische ideologie ontvouwen en een hele samenleving langzaam maar zeker hun grip krijgen. Hoe er gesproken wordt over het Joodse volk alsof het ratten, luizen, ongedierte zijn, geen mensen. En het bijzondere van die expositie is ook dat het eindigt met een soort slotbeschouwing. Wat naar de toekomst toe is gericht. Waarin, zo is dan eigenlijk de boodschap van de oorlog, zo is dan eigenlijk de boodschap ook van die expositie toen in 1945 de mensen tegen elkaar zeiden: dit nooit meer. Die woorden al snel sneuvelden op het volgende slagveld. In kort bestek worden allerlei foto's getoond van de oorlog in de moderne tijd. En de laatste oordogen, de foto's daarvan, moeten nog worden opgehangen. Oorlog is afgrijzelijk. Sommigen onder ons weten het van dichtbij, hoe verschrikkelijk oorlog kan zijn. Of je kent dat vanuit de geschiedenis van je eigen familie, je voorgeslacht. En tegelijkertijd zeggen we dan wel tegen elkaar, het hoort ook bij deze wereld, we leren nooit van de geschiedenis. Het zit in ons. Ja, kijk maar naar jezelf, kinderen, en ik kijk dan even naar mijzelf. Die gedachte heb jij denk ik ook wel eens gehad. Dat je tegen jezelf zei, als ik hem te pakken kon krijgen, dan zou ik hem. Blikken waarmee je kijkt naar je vader of je moeder. Naar die ander. Het zit in ons, sinds Genesis 3. De eerste dode die viel, was de broer van Kain. Geen vreemde, maar een broer. En hoe lang zal het nog duren? Oorlog. Wat is eigenlijk vrede? Daar kun je hele beschouwingen over ophouden, wat vrede is. Je kan misschien ook heel nuchter zeggen, dat is de tijd tussen twee oorlogen. En ik denk dat we met die opmerking ook dichter bij ons hart staan, of niet? Soms bekruipt ons toch dat gevoel, hoe lang duurt deze periode van rust en van vrede nog? Zijn we soms al niet in een oorlog? Een hele andere oorlog met een onzichtbare vijand die zomaar als vanuit het niets midden in onze samenleving een aanslag kan plegen. Maar wat hier staat, in Openbaring 12, dat is misschien voor u en voor jou wel nieuw. Oorlog in de hemel. We lezen het toch goed? Het eerste vers van hoofdstuk 12. Of het zevende vers van hoofdstuk 12. Er ontstond krijg, oorlog in de hemel. Als u aan uw zoontje of dochtertje of aan je neefje of nichtje zou vragen, hoe ziet de hemel eruit? Dan zullen ze ongetwijfeld op enig moment zeggen, in de hemel, dan wordt niet meer gehuild. Daar is niemand ziek. Daar leven alle mensen in vrede. Daar is het goed. Daar is God. Alles ademt de rust en de vrede uit die er is in de omgeving van de Heer. Maar oorlog in de hemel. Hoe moeten we dat plaatsen, gemeente? We zien dat het open boek Openbaring soms opeens een inkijkje geeft achter de schermen, als ik het zo mag uitdrukken. Zo ook hier op dit moment in Openbaringen 12. Hadden we dit hoofdstuk niet, dan wisten we niet wat de gevolgen waren van Jezus' hemelvaart. Want we moeten dit gedeelte ook plaatsen en verbinden met het gedeelte van vanmorgen. Het kind werd opgenomen door zijn vader tot in Gods troon. En op het moment dat de Heer Jezus weggerukt werd van deze aarde, vers 6 en vers 7, en binnen in de hemel door God een plaats heeft gekregen in zijn troon, ontstaat er oorlog in de hemel. Een felle, korte oorlog ontbrandt. Niet zomaar tussen mens, maar tussen twee legers die bestaan uit engelen. Het ene leger staat onder aanvoering van Michael en het andere leger, vers 12, vers 7, staat onder aanvoering van de draak met zijn engelen. En die voeren een oorlog op leven en dood. Het hangt erom. Ze kennen ook geen genade, geen wapenstilstand, geen verdrag. Het is erop of eronder. Wie is dat eigenlijk, Michael? Ik zal u niet vermoeien vanavond met allerlei theorieën die rondom deze naam worden opgehangen. Sommigen houden Michael voor de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Ik denk niet dat we die kant moeten opgaan. In de Bijbel, niet alleen in het Nieuwe Testament, maar ook in het Oude Testament, wordt de naam Michaël verbonden met een van de hoofdengelen van de Heere God. Je moet weten dat onder de engelen ook verschillende rangorden zijn. En iedere rangorde kent ook een leidinggevende engel, een hoofdengel. Michaël. Een andere hoofdengel is Misaël. En de meest bekende is natuurlijk Gabriël. Je hoort het goed, kinderen. In al die drie verschillende namen hoor je steeds één klank terugkomen. Een El, en dat betekent God. Boodschapper van God, Gabriël. En hier Michaël, dat betekent wie is als God? Het is eigenlijk een vraag waar het antwoord al in ligt opgesloten. Wie is als gij, o God, o Heere, de legerscharen? En dan mag het stilvallen en hoor je in die stilte terugklinken. Niemand is gelijk aan God. God is uniek. Onvergelijkbaar. Niet te doorgronden. Alleen te aanbidden. Waarom heeft de Heere deze hoofdengel aan het hoofd van deze hemelse legermacht geplaatst? Wel, om duidelijk te maken wat het karakter van deze strijd is. Deze oorlog die plaatsvindt in de hemel. Tussen Michaël aan de ene kant en de draak. Of zoals Johannes het dan verder ook zegt, kijkt u even met me mee. Vers 9, de oude slang, de duivel, de Satan, de manen buitelen als het ware over elkaar heen. Vier verschillende namen om de generaal van de helse legers te kunnen duiden. Tegenover één leger met één man en één naam, Michaël. Johannes wil duidelijk maken dat dat leger dat uiteindelijk uit de hemel wordt gezet, wordt weggeworpen naar beneden, al zijn kracht, alles op alles inzet om te kunnen overwinnen. De hel haalt alles uit de kast om de hemel klein te kunnen krijgen. En grijp in de namen trouwens, als ik even met u dat langsloop, vers 9, om het zicht te krijgen op het karakter van die strijd, dan staat daar de oude naam. Let op, dat betekent niet een de oude slang, dat betekent niet een verouderde slang, een gedateerd de slang. Maar met die uitdrukking, de oude slang, wordt in het laatste Bijbelboek terugverwezen naar het eerste Bijbelboek, Genesis 3. Maar de Satan in de gedaante van een slang. Die strijd op aarde ontketend. Om toegang te kunnen krijgen tot de hemel. Die zich bedient van het machtige wapen. Van het woord. Dan moet ik toch nog even denken aan Overloon, dat museum. Als je daar binnenkomt, is het eerste wat je ziet en hoort een man die spreekt. U begrijpt wel wie ik met die man bedoel. Adolf Hitler. Macht van de tong is groter dan het geweld van een atoombom. Daar moet je maar eens over nadenken. De macht van onze tong is groter dan het geweld van een atoombom. Dat deze man, een korporaal, in staat is geweest om zoveel mensen op de been te brengen. En de dood in te jagen. Alleen maar met zijn stem. Blijkbaar kunnen wij dat. Dat doet ons herinneren aan wat er gebeurde in Genesis 3. Er werd geen geweld gebruikt in het paradijs. Zomaar een paar woorden. Klopt het eigenlijk wel? Toen begon dat balletje te rollen. Ja, klopt het eigenlijk wel? Wat klopt? Nou, wat God heeft gezegd, klopt dat wel? En wat voor gevolgen heeft dat gekregen? Nog zo'n naam, Satan. Tegenstander. Aanklager. Verleider. Niet zomaar van mensen, zegt Johannes. vers 9, de Satan die de gehele wereld verleidt. En daarmee is niets te veel gezegd door het evangelie. Wat heeft de Satan een geweldige macht en invloed gekregen in deze wereld sinds Genesis 3. Het lijkt wel alsof hij regeert en zijn ene triomf naar de andere triomf weet te behalen. Wil deze generaal, we zouden zeggen met een getraind regen, dat helemaal doortrokken is en doorkneed is van het voeren van een oorlog, neemt het op tegen het hemelse leger onder leiding van die hoofdengel Michael. Hoe moeten we die oorlog eigenlijk plaatsen? Wat is dat nou precies? Wel, het eerste wat opvalt vanavond, is dat dat slagveld zich bevindt in de hemel. Blijkbaar zijn de gevolgen van de zonde groter dan dat wij op het eerste moment zien, gemeente. Als we denken aan de zonde, als ik aan mijn catechisanten zou vragen, waar is dat nou eigenlijk precies begonnen? Dan zegt ze natuurlijk, nou dominee, dat gebeurde in het paradijs. Adam en Eva. Daar ging het mis. En als ik dan als tweede zou vragen, wat zijn de gevolgen van de zonde? Dan zouden ze tegen me zeggen, dominee, dat betekent dat wij ziek kunnen worden. En dat we allemaal lelijke dingen doen. En dat ook heel veel lelijks in ons hart huist. En dat wij mensen sterven. En dat heeft de Heere gezegd. Op het moment dat je daarvan eet, zul je de dood sterven. En dan betrekken we het, en dat mag natuurlijk, de zonde naar ons. Ons leven. En wat voor gevolgen de zonde heeft voor ons bestaan. Maar blijkbaar, aldus Openbaring 12, lopen de breuklijnen niet alleen over de aarde, maar ook dwars door de hemel. Tot aan Gods troon. Toen ik dat voor het eerst voor mezelf zag, gemeente, moest ik toch wel even de pen neerleggen. Daar kijken wij vaak aan voorbij, of niet? Ook wat dat betreft denken we, denk ik, toch vaak horizontaal. Maar dat de zonde zo'n geweldige invloed heeft gekregen, zo'n gebied heeft weten te veroveren tot en met de hemel toe, dat valt vaak buiten ons blikveld. Is dit niet ook een moment om ons voor God te verootmoedigen? Om het naar de Heere toe te beleiden, laten we dat in stilte doen, ook op deze zondagavond. Dat door onze gevolg het ook een ruïne geworden is in de hemel. De plaats waar God woont. Waar alles in het teken staat van de eer, aanbidding en verheerlijking van zijn naam. Waar de zonde toch niet thuis hoort, laat staan een oorlog. Is dit niet gemeend om ook iets mee te nemen in de stilte van ons bidvertrek? En als echo op de naam Michael, wie is als God? Het ook te belijden, wie bent u, o Heere? O heerlijke God, dat u zelfs in de hemel, daar waar de zonde om zich heen probeert te grijpen en de gevolgen daarvan met de handen zijn te tasten, God bent gebleven en opkwam voor uw eer en voor uw schepping. Zie het ons niet, gemeente, dat vanavond dit gedeelte ons aanstaart. Oorlog. In de hemel. Wat doet die Satan eigenlijk in de hemel? Trouwens. Nooit gedacht. Dat een Satan in de hemel kon zijn. U wel? Het beeld waar ik met mij opgegroeid. En niets ten nadele van wat ik in mijn jeugd heb meegekregen. Maar ik zeg dat ook misschien om als een stukje herkenning voor u. is dat in Genesis 3, als de Heere dan uiteindelijk die slang straft en daarachter de Satan straft, de hemel ook op slot gaat voor de duivel. En blijkbaar is dat dus niet het geval. Want als we het plaatsen in de achtergrond van Openbaringen 12, dan merken we dat vanaf het moment dat de Heere Jezus opgenomen werd in de hemel, weggerukt werd door God, voor zijn troon werd geplaatst, er een korte, hevige oorlog ontstaat. Die oorlog ontbrandde dus niet in Genesis 3. Maar direct na de hemelvaart. Al die eeuwen daarvoor. Dat de Satan een vrije toegang tot de hemel. Was hij trouwens ook kind aan huis in de hemel? Mag ik wat voorbeelden geven om dat duidelijk te maken? Ik denk aan het Oude Testament, dat kan ook niet anders. Het Oude Testament vertelt bijvoorbeeld dat er een vergadering wordt belegd in de hemel. Een lange tafel staat daar, het wordt op een hele menselijke wijze verteld. En één voor één schuiven de hoofdengelen aan. En een van de lege stoelen wordt ingenomen door de Satan. De vergadering wordt door God geopend. En een van hen vraagt het woord, en dat is de Satan zelf. De Heer heeft gezegd in die vergadering, hebben jullie ook gezien, mijn knecht Job, hoe hij mij vreest. En de Satan steekt zijn vinger omhoog, die zegt, ja, ik snap het wel. U omringt zijn leven met allemaal zegeningen. U betuint zijn leven met uw goedheid. Het gaat hem over rozen. Een welvarende man, multimiljonair, ontzag in zijn dagen, een prachtig gezin. Nogal logisch dat hij u vreest. Staat hem niets in de weg, het gaat hem voor de wind. Nog even los, gemeente, van wat er vervolgens gebeurt, dat zullen we zo zien. Maar blijkbaar kan dat dus. In Job 1 en Job 2, en dat gebeurt niet voor één moment. Als dan de Satan permissie, toestemming krijgt van de Heere om alle goederen van Job, op wat voor wijze dan ook, dat is aan de Satan, hem te ontroven. Dan wordt er weer een vergadering belegd. En wandelt de duivel de hemel binnen alsof hij daar kind in huis is. En dan herhaalt het zich weer in die vergadering. De duivel zegt tegen de Heer, ik snap het wel. Dat Job u niet vervloekt. Niet boos wordt op u. Geef mij nog één kans. En ik zal zorgen dat hij u vloekt. Tweede moment is in het leven van David. Aan het einde van zijn leven. Als de Satan toestemming krijgt van God om David te verzoeken. En David is een hoogmoed die volkstelling uitschrijft. In het Bijbelboek Kronieken wordt dat beschreven. Het derde moment, dat vindt u in de profetie van Zacharia, een van de nachtgezichten. Zacharia ziet hoe daar de hoge priester Jozua staat voor het aangezicht van de Heere. In plaats dat hij daar staat in vol ornaat als hoge priester met zijn prachtige kleding, staat hij met het hoofd gebogen naar beneden, vol schaamte, zijn kleren helemaal vuil, bevuild, zijn priesterlijke kleding helemaal bezoedeld en naast hem staat de Satan. En die beschuldigt Jozua. En dan wordt er een woord gebruikt in dat gedeelte, wat niet betekent de Satan die kletst maar wat, die haalt er maar wat bij. Het enige wat de Satan doet is gewoon de vinger leggen bij die vuile kleren op het van Jozua en tegen de Heere zeggen, kijk eens wat hier aan de hand is. Dit is nou uw priester. Hij heeft zichzelf bevuild. En bedient hij de verzoening? Hoe kan dat? Een man die zich wendt tot in de zonde. En die nog steeds staat in uw dienst. Drie van die momenten in het Oude Testament waarin we zien dat de Satan een vrije toegang heeft tot de troon van Gods genade. En vanaf het moment dat de Heere Jezus opgenomen wordt in de hemel en die korte oorlog ontbrandt, wordt hij uit de hemel gezet. Verjaagd uit de hemel. Voordat ik verder ga, gemeente, wil ik even een stap naar achteren doen. En even een vergelijking maken. tussen Job, David, Jozua en alle andere oud-testamentische gelovigen aan de ene kant. En Gods kerk sinds de hemelvaart aan de andere kant. Wat hebben deze mensen het moeilijk gehad om God onvoorwaardelijk te geloven, vindt u niet? Wat hadden ze eigenlijk? Het enige dat ze hadden was de belofte van de komst van de zaligmaker. Daar moesten ze hun vertrouwen op stellen, hun hoop opbouwen. En voor de rest waren het mensen zoals u en ik. Denk niet dat u en ik boven Jozua kunnen staan. Denkt u wel met zijn vuile kleren. En die hoogmoed van David. Wij tellen ook toch graag. En rekenen graag. Bouwen onszelf dan op. Dat hebben we nog steeds in ons hart. En zij werden beschuldigd in de hemel. En sinds de hemelvaart is dat niet meer het geval voor Gods kinderen in deze bedeling. Wat een groot geloof hebben deze mensen gehad. Ze hoopten op God. Ze vertrouwden op zijn naam. Terwijl ze soms niet alleen aangevochten werden op aarde. Maar ook aangeklaagd werden in de hemel. En de Satan had gelijk. Ik zeg niet dat wij het makkelijker hebben. Ik zeg wel dat we het makkelijker kunnen hebben. Want die plaats die Satan daarin neemt, als aanklager van de broederen. Kijkt u even met me mee hoe dat wordt omschreven hier in Openbaringen 12. Ik lees met u even de slotvers. En ik hoor de grote stem, vers 10, zeggen: in de hemel, nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen, die hen verklaagde voor onze God dag en nacht, is nedergeworpen. En ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. En ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe. Hij is nedergeworpen, zo zegt Openbaringen hier. Tot drie keer toe klinkt in dit vers het woord nedergeworpen. Dat wil zeggen, met een grote kracht, definitief, voorgoed, de toegang geweigerd tot de troon van Gods genade. Waarom? Omdat de plaats van de aanklager ingenomen is door de advocaat, door het kind uit Bethlehem. Al heeft hij gelijk, ook nu, wanneer hij ons aanklaagt, in ons geweten, en wat doet dat pijn, hè? Als we in ons geweten beschuldigd worden en weten, het klopt. Wat kan je dat soms aanvliegen? Kijk, lastig, daar kun je niets tegen doen. Het enige wat je tegen jezelf kunt zeggen of tegen je directe omgeving, nou, 90% is gelogen. En 10% is een andere waarheid. Maar als iemand nou bij je komt en die zegt, joh, ik weet wat van je, wat eigenlijk niet zo fraai is, en je luistert naar hem, dan luister het, gaat het hoofd naar beneden en het valt stil, dan is het geen laster. Dan is de aanklacht gebouwd op de feiten. Nog steeds heeft de Satan gelijk. Als hij u en mij aanklaagt in ons geweten, en in ons geweten onze zonde in gedachten brengt. Wat kan dat soms een geweldige strijd en een angst geven. Met name op een sterfbed. Mag ik dat vanavond gewoon eens in alle eerlijkheid zo eens met u, bij u neerleggen. Wij staan allemaal voor het sterven. En als je naast een sterfbed zit, ook van iemand die de Heere vreest, dan is dat niet altijd juichen en zingen en getuigen. Dan is het soms ook heel erg stil. En proef je soms ook angst. En wie zou daar lichtvaardig over denken? Maar soms heeft die angst ook een achtergrond. Dan vraag je dan ook wel eens naar, als ouderling, pastoraal medewerker of als predikant. Zijn er nog dingen die u moet belijden? Ik denk aan een collega die iets meemaakte jaren geleden in zijn eigen gemeente. Er lag iemand op sterven en iedereen wist dat er nogal het nodige in het leven van die persoon was gebeurd. En tijdens een van de bezoeken in die laatste dagen kwam hij binnen. De deur was open en hij mocht naar binnen zonder te kloppen. Hij kwam in de kamer waar het bed stond. En hij zag daar die man, die stervende man, liggen in de armen van zijn vrouw. Belijden. En hij deed de deur maar weer dicht. Hij ging terug naar huis. Heeft u ook wat te belijden? Voordat je sterft. Ik zal dat vanavond maar doen, denkt u niet? Want wie zegt dat je een sterfbed krijgt? Wat heeft de Satan een geweldige macht? Juist rondom sterfbedden. Wat kan hij dan alles op alles zetten om aan te klagen? Om het leven als een film weer terug te laten komen. En alleen maar de vinger erbij te leggen. Dat klopt niet. Dat ging mis. Dat deugt niet. En jij denkt zo meteen voor God te kunnen staan. Het was de moeder van een goede vriend van me die jaren geleden bij het sterfbed van zijn moeder zat. Mijn moeder was bang. Het was een hele eenvoudige vrouw die in alle eenvoud dicht bij de Heer had geleefd. En je zou dan zeggen als kind, waarvoor is moeder nou bang? Je hebt dat wel eens, hè? Zo'n beeld van een moeder of een vader, dat je denkt van nou, als er één is die de hemel even dient, dat zeg je dan niet hardop, maar dan is zij dat wel. Nou, zo'n moeder was het. En de jongen zat naast het bed van zijn moeder en hij zag de angst van zijn moeder. En wat kan dat pijn doen? En zei de moeder, ik wil u een verhaal vertellen. Het gaat over een schip. En dat bent u eigenlijk ook op dit moment. Een schip. De haven is in zicht. Maar de branding zie je. Hij zegt, zo was er een keer een schip dat onderweg was naar de haven. Maar wat de schipper op dat moment niet zag, was dat er achter hem een piratenschip aan de horizon opdoemde. Die piraat die pakte zijn verrekijker en die keek en die zag twee schepen. En hij keek nog eens goed. En hij zei, die ene gaat sneller dan die andere. Laat die sneller maar gaan. Want die heeft geen lading aan boord. Maar laten we alle zeilen bijzetten. En op schip wat zo ploegt door de golven om de haven te kunnen bereiken, nog in te kunnen halen voordat het de branding door is gekruist en in de haven is aangekomen. Dan zei de jongen, kijk, dat is nou ook de Satan. Die gebruikt op dit moment een verrekijker. En u ziet uw schip. En hij weet het, er zit lading aan boord. Maar moeder, mag ik je nou één vraag stellen? In wiens handen ligt nou je roer? Begrijp je? Die grote stuurman. De Heere Jezus Christus. En dat moment was voor moeder ook een moment van geestelijke doorbraak. En ze kon haar angst loslaten door zich toe te vertrouwen aan de Heere Jezus Christus. Kinderen, wat ben je toch rijk als je de Heere mag kennen. Hoef je nog niet eens oud voor te zijn. Maar dat je op sommige momenten, dat ben je ook wel eens als je bang bent, je handen mag vouwen en tegen de Heere mag zeggen, Heere, maar u bent er toch bij. Mijn leven ligt toch in uw hand. Laat die Satan dan maar kletsen. Hij heeft altijd gelijk. Maar wijs hem wel een deur verder. Want daar moet hij zijn. Bij mijn God en mijn koning. En dan is hij snel uitgepraat, of niet? Dat zien we hier trouwens ook gebeuren in Openbaringen 12. Als die Satan daar op de aarde wordt geworpen vanuit de hemel. Laten we nog maar even kijken hoe dat wordt beschreven. Dan wordt er gezegd in vers 9. Die Satan wordt op de aarde geworpen. Die verleidt de hele wereld. Hij is geworpen op de aarde en zijn engelen zijn met hem geworpen. En ik hoorde een grote stem zeggende in de hemel. Nu is de zaligheid en de kracht en het koninkrijk geworden van onze God. En de macht van zijn Christus. De triomf begint in de hemel. Daar waar de Satan de deur wordt uitgezet en voorgoed gebarricadeerd wordt, dat hij niet meer terug kan komen. Al heeft hij nog 100 keer gelijk als het gaat om de tekortkomingen, de zonde en de schuld in het leven van Gods kinderen. De hemel heeft geen boodschap meer aan de hel. Waarom? Omdat het kind daar zit op de troon. Dus die grote advocaat, die hemelse voorbidder, die voordat de Satan kan en wil spreken, alleen maar zijn werk neerlegt voor het aangezicht van zijn vader, als een machtig bewijs dat hij zijn leven heeft gegeven voor dit soort mens. Mensen, als je ze op zichzelf zou beschouwen, zou moeten zeggen, komt daar ooit wat van terecht? Maar van de Satan direct als de kippen erbij is, ze zegt, nee, dat komt nooit meer goed. Voor hen staat hij in. Wat is dat machtige gemeente dat het tweede deel van het Bijbelboek Openbaring daarmee begint. De hemel wordt schoongeveegd. En zeker, we onderkennen het niet wat er dan vervolgens gebeurt. Dat de Satan wordt neergeworpen. En het is de Heere Jezus trouwens die dat ook zei, vlak voordat hij ging lijden en sterven. In Lucas 12 vers 10. Dat hij de Satan als een bliksem zag neervallen vanuit de hemel. En daarin al profetisch voor zei. Wat er zal gebeuren met zijn hemelvaart. Plaats moet hij maken. Voorgoed. Definitief. Hij komt nooit meer terug in de hemel. Maar hij wordt uiteindelijk ook verdrongen van de aarde. En dat is dan het vervolg van Openbaringen 12. Langzaam maar zeker, stap voor stap, wordt eigenlijk beschreven hoe vanuit de hemel die helse machten steeds meer en meer in de hoek worden gedreven. Die ene draak, die we hier ontmoeten, vanuit de hemel op de aarde. Die andere draak, dat beest op aarde. Derde beest in de zee, alle drie, één voor één, moeten ze buigen voor koning Jezus. Hun macht wordt definitief en voorgoed gebroken. Maar laten we vanavond aan het einde van de preek ook eens even rustig gaan luisteren naar het concert in de hemel. Ben je er wel eens geweest trouwens? In de hemel. Want wat voor die duivel niet meer kan, naderen voor Gods troon, dat kan voor u wel. Ik ben wel eens in de hemel geweest, gemeente. Vindt u misschien een hele rare vraag. Mag ik eens wat voorbeelden geven? Eerst maar gewoon vanuit de Bijbel. Denk eens aan Jezus' discipelen, de berg der verheerlijking. Toen die wolk afdaalde. En Petrus zei, laten we hier onze tent opslaan. Want hier is de hemel. Paulus, hij beschrijft dat vanuit zijn leven. Opgetrokken tot in de derde hemel. Gezichten gezien. Stemmen gehoord. Bij God geweest. Maar misschien ben je ook wel eens een keer in de hemel geweest aan de kerkbuurt. Ja. onder de prediking van het evangelie de hemel zag opengaan. En God in het woord zo dichtbij je kwam. Dat je voor je gevoel nog maar één stap hoefde te zetten. Je was bij hem. Dat is toch overweldigend zo'n moment, of niet? Mag ik dat gewoon eens persoonlijk maken vanavond, gemeente? Mevrouw zit niet in de kerk, ze kijkt mee, maar ik weet zeker dat ze zich dat kan herinneren. We hadden verkering en waren die zondag bij mijn vrouw in Lisse, in de gereformeerde gemeente, waar toen een andere dominee Tanen stond. En onder de verkondiging van het woord ging de hemel open. En je zou voor je gevoel, ik was nog maar 18 jaar, zo die stap willen zetten. Ken je dat? Dat de Heer zo dichtbij is en trekt. Dat je alles kan loslaten. Dat je zegt tegen de Heer, haal me dan maar. We kwamen de kerk uit. Ze vroeg het aan me, wat is er met jou aan de hand? Wat gebeurde daar nou eigenlijk? Ik zeg, ik ben eigenlijk verdrietig. Kom ik weer terug. Ben ik al in de hemel geweest. Zo dicht bij de Heere. Dat er niets meer tussen lag. Geen angst. Geen dood. Geen graf. Maar dat Gods nabijheid zo overweldigend naar je toe komt. Dat het een hemel op aarde is. Was dat heerlijk, hè? Jongelui, 18 was ik. Het gaat niet om mij vanavond. Maar dat kan dus wel voor jou. Je hoeft geen 80 te zijn. Om de Heere te kennen. Ik ken ze ook veel jonger. Die de Heere vrezen. En ook wel eens in de hemel zijn geweest. Of ik moet het eigenlijk omdraaien vanavond, denk ik, hè? Dat de hemel bij jou is geweest. Zullen we vanavond eens in de hemel gaan luisteren, gemeente, in het slot van dit gedeelte. Staat in vers 10, ik hoor een grote stem. En als zo'n uitdrukking klinkt in het Bijbelboek Openbaringen, dan gaat het eigenlijk niet om de spreker. We kunnen ernaar gissen wie die grote stem geeft. Meestal is dat de verhoogde Christus of een van zijn dienstknechten in de hemel. Maar het gaat om wat er gezegd wordt, eigenlijk wat er geroepen wordt door de hemel. Nu is de zaligheid, de kracht en het koninkrijk geworden van onze God en de macht van zijn Christus. Want de verklager van onze broederen die hen verklaagde voor onze God dag en nacht is nedergeworpen. Het gaat me vooral eigenlijk om die tweede aanduiding. Dat de zaligheid, de kracht en het koninkrijk geworden is aan God. Dat is zo. Maar Gode zij dank staat er direct achteraan. En zijn Christus. En zijn gezalfd. En dat staat er in het Bijbelboek Openbaring niet voor niets. Dat wil als het ware een bijzonder licht werpen op de persoon en de betekenis van de verhoogde zaligmaker, de Heere Jezus Christus, op een van zijn bijzondere kanten. Want wat betekent die naam eigenlijk, de gezalfde, de Christus? Wel dat hij één van ons is geworden. En dat hij door zijn Vader gezalfd is om als één van ons, mensen zoals wij, koning, priester en profeet te zijn. Dat wat wij hadden moeten zijn in het paradijs, dat is hij geworden buiten het paradijs. En aan hem is de zaligheid, kracht en het koninkrijk geworden. Het is in zijn bezit gekomen. Hij heeft daar alle macht over gekregen. Het staat tot zijn beschikking. Wat? De kracht, de zaligheid en het koninkrijk. En dat is nou de grondtoon van het lied dat door de hemel heen klinkt. Volkomen aanbidding en verheerlijking van God en zijn gezalfde, van God en het Lam, van de Vader en zijn Zoon Jezus. Uit Nazareth. Laten we vanavond niet alleen luisteren, gemeente, naar dit lied dat klinkt in de hemel. Maar laat ons vanavond ook vertroosten door dit lied. Want dit lied staat tegenover de aanklacht van die verklager. Mag ik het heel eenvoudig zo zeggen? Als iemand je beschuldigt van iets wat je hebt gedaan, dan word je beschaamd. En als je op je plek bent ook verdrietig, toch? En zo is het nou ook in het geestelijk leven. Als je op je plek bent voor de Heer en je wordt beschuldigd in je geweten, dan word je ook verdrietig. Leef dat besef toch ook in je hart, Heere. Ik behoor zo niet te zijn. Ik doe u daarmee zo tekort. En ik geef de duivel zoveel eer en zoveel kans om het te beschuldigen. Maar vanavond klinkt dat lied. En een lied maakt vrolijk. Ik vind dat altijd heel mooi. Als je aan het begin van een schooldag langs de Calvijnschool loopt. En je hoort daar die kinderstemmetjes zingen. Zeker, ik weet het, in de klas huist ook veel. Maar het ontroert toch altijd, of niet? Kinderstemmetjes die zo spontaan zingen zoals wij dat zongen aan het begin van de dienst. U alleen, u loven wij. Nou, gemeente, ik geloof dat u wel begrijpt wat ik bedoel, maar dan word je soms in één keer bovenuit getild, of niet? Wat een kracht ligt er in een kinderstem. En dat is eigenlijk ook de bedoeling van dit gedeelte hier aan het slot van onze schriftlezing vanavond. Dat tegenover de aanklager die verdrietig maakt, de Heere nou een lied plaatst wat ons doet verblijden in wie God is. Hoe wil dit lied ons verblijden? Wel, daar wil ik voor de laatste keer met u naar kijken. Kijkt u even met me mee wat er midden in het gedeelte van vers 10 staat. Er staat de verklager van onze broederen. Die hen verklaagde voor onze God. Dag en nacht is nedergeworpen. Er staat niet vanavond de verklager van Gods kinderen. De verklager van de heiligen. De verklager van de uitverkorenen. Nee, in die uitdrukking onze broederen wil de hemel als het ware een brug slaan. Onze broederen, ze horen bij ons. Die band die er gelegd is door de Heer is onverbreekbaar. Die Satan was erop uit om met zijn aanklachten als met een breekijzer erin te gaan en het open te breken. Maar de broeder, de oudste broeder, dulde het niet. Hij sprak. En toen moest dus iedereen zwijgen. Zelfs de Satan. Laten wij vanavond ook zwijgen. Als het gaat om de beschuldigingen waarmee wij soms lastig worden gevallen. Niet om er goedkoop van af te komen, dat begrijpt u ook wel. Maar laten we de Satan geen eer meer geven sinds hij in de hemel niet meer binnen mag komen. Laten we God de eer geven, gemeente. En dan zalig luisteren aan het lied waarin God en Christus het middelpunt van alle lof en aanbidding vormen. Laten we ons vertroosten door het evangelie dat nu al zingt door de hemelgewelf. En Gods kerk oproept nog even, de strijd is voorbij. Laten we ons vertroosten door hem die de hemelse advocaat is. En die dag en nacht staat voor het aangezicht van zijn vader. Sprekend de woorden, Vader, ik wil dat waar ik ben, die mij zijn, die gij mij gegeven hebt. Laat ons vertroosten door onze broeder, die wijzend op de feiten van zijn leven, de helsfeiten, Jezus geboorte, lijden, sterven, opstanding en hemelvaart, de Vader voorhoudt dat de kerk uiteindelijk veilig thuiskomt. Laten we ook al luisterend, al is het misschien stamelend. En al is het soms met tussenpozen, toch? Soms vallen we ook stil. En dan weten we het even niet meer. Maar laten we dan de toon van dit lied vanavond herpakken. Dat ons voor wil gaan, onderweg door dit leven, naar Gods troon. Dag en nacht, staat er in onze tekst. Dat was zijn werk toen. Maar nu is het dag en nacht. God aanbidden. Voor zijn troon. En hier beneden. Amen.